Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik in de opdracht van de Heer, uw God, moet leren. En die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in het bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Haal de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Amen. Geweldige tekst uit Deuteronomium. Weet je, de Bijbel is een dik boek, toch? Soms weet je niet waar je moet beginnen te lezen. Er zitten zoveel verschillende verhalen in. Weet je dat niet elk vers even belangrijk is? Shock. Ja, er zijn versen die ontzettend belangrijk zijn en versen die ook minder belangrijk zijn. Het gehele woord van God is het geïnspireerde woord van God. Helemaal. En Paulus zegt ook, de uitleg ervan, je kan de hele Bijbel gebruiken om te onderwijzen. Maar er zijn wel versen in de Bijbel die ontzettend belangrijk zijn, waar ontzettend veel in zit. En dit zijn pareltjes in de Bijbel. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alleen de pareltjes eruit haalt. Het is goed om de hele Bijbel te lezen. Maar aan de andere kant zijn er in bepaalde versen zit zoveel in. En wat zijn bijvoorbeeld zulke versen die ontzettend belangrijk zijn? Nou ja, ik heb ze hier achter me. Efeziërs 2 vers 8 bijvoorbeeld. Efeziërs 2 vers 8. Door zijn genade bent u immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Nou, daar kan je al uren over preken. Zo'n ontzettend belangrijk vers. Een ander vers dat ontzettend belangrijk is, bijvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 17. Ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit is een waarheid die wij moeten pakken, die moeten begrijpen. En dat is zo belangrijk dat wij zo'n vers ook kennen. Romeinen 8 vers 1 bijvoorbeeld. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Genesis 1 vers 1. Habakkuk 2 vers 4. Genesis 15 vers 6. Allemaal versen die de basis van ons geloof omschrijven. Maar hoe weet je nou of een vers heel belangrijk is of minder belangrijk is? Nou, uiteraard, de versen die over Jezus Christus gaan of naar Jezus verwijzen, zijn ontzettend belangrijk. Versen die over onze redding gaan, zijn ook heel belangrijk. Versen die gaan over het karakter van God, zijn belangrijk. Jezus zegt in Lucas 24, 27 en 44, dat de gehele schrift, de hele Bijbel, en daar duidde hij op het Oude Testament, hij zei, die gaat over mij. De psalmen, de wet van Mozes, de profeten, die zijn geschreven en die wijzen allemaal naar mij toe. Het hele Oude Testament. In het hele Oude Testament is Jezus Christus ook de hoofdpersoon. Niet alleen van het Nieuwe Testament. Nou, het is ook goed te ontdekken als je de Bijbel leest. Wat zijn zo de hoofdthema's in de Bijbel? En bijvoorbeeld, je leest een heel belangrijk thema is het verbond. God is een God van verbond. Het Koninkrijk van God is een ontzettend belangrijk thema. Verlossing, redding en waarom. Ontzettend belangrijk thema. En dan natuurlijk Gods liefde, Gods trouw, Gods genade. Zijn ontzettend belangrijke thema's in de Bijbel. Nou, in het Nieuwe Testament is Johannes 3 vers 16... een van de belangrijkste versen in de Bijbel. En heel veel mensen kennen dat ook. Waarom is Johannes 3 vers 16 zo ontzettend belangrijk? We kennen het, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen. Waarom is dit vers zo ontzettend belangrijk? We lezen hier de motivatie van redding. Waarom heeft God gered? Nou, het was liefde, dat was de motivatie. We lezen een noodzaak voor de komst van Jezus, hè, om te redden. We lezen wie de redder is, Jezus Christus. We lezen ook in dit ene vers wie de zender is, God de Vader. En in dit ene vers lezen we ook hoe je gered wordt, door geloof. Allemaal in één vers, zo compact. En daar wil ik niet mee zeggen dat je de vers ervoor niet moet lezen en de vers erachter niet moet lezen. Lees Johannes 3 helemaal. Ik vind het zo bijzonder dat hier Jezus zelf aan Nicodemus uitlegt van de hele proces van redding. Hij heeft het over wedergeboorte, hij heeft over zijn komst en allemaal. En Jezus legt dat zelf uit en dan dat hoogtepunt is Johannes 3 vers 16. En daar zit zoveel in. En ik wil jullie gewoon aansporen om zo'n vers ook uit je hoofd te leren. Leer het uit je hoofd. Ja, heel veel van jullie kennen het al uit je hoofd. En soms kom je door verwarring van met al die verschillende vertalingen. Maar dit is zo'n belangrijk vers. Dit moet deel van je maken. Dit moet je kennen. En met dit ene vers kan je het hele evangelie uitleggen aan iemand. Met dit ene vers kan je iemand tot de Heer leiden. Daar zit het hele evangelie zit daarin. Prachtig. Dus deze belangrijke Bijbelversen, er zijn natuurlijk veel meer, print ze uit. Plak ze op je koelkast. Op je mok. Hè, dat kan vandaag allemaal. Je kan het op je mok laten printen. Je kan het aan, op je nachtkastje. Kan je een Bijbelversje hebben. Op je bureau. Je kan highlighten. Je kan in je Bijbel voorin, achterin versen schrijven. Doe dat. Doe dat, laat die parels, die woorden van God, laat het tot je inwerken. Zodat je elke keer op keer herinnerd wordt aan dat machtige woord van God. En zo kom ik het bij het Shema Yisrael. Luister Israël. Nou, Deuteronomium 6 vers 4 is zeg maar het Johannes 3 vers 16 van het Oude Testament. Johannes 3 vers 16, voor ons allemaal, hè, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo belangrijke vers. Nou, in het Oude Testament is dat Deuteronomium 6 vers 4. Shema Yisrael. De Joden noemen het vandaag de dag, tot vandaag het gewoon het Shema. Ze noemen het Shema. Het Shema noemen ze het. Hè. En Shema zelf betekent hoor. Het is de bevelsvorm, het imperatief van hoor. En het is hoor. Een bevel. Hoor goed, luister Israël. Dus Shema betekent luister, hoor. En 6 vers 4 gaat dus zo. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Waarom is dit vers zo ontzettend belangrijk voor Joden? En ik wil ook laten zien waarom het heel belangrijk is voor ons. Waarom? Nou, vanaf het moment dat Mozes het opgeschreven heeft en verteld heeft, dit vers verteld heeft aan de Joden, tot aan de dag van vandaag wordt dit gezien door de Joden, door de Israëli's, als hun bekeringsvers. Het is hun belijdenis. Het is het vers dat iedereen kent. Alle Joden kennen dit vers. Ze weten waar het staat en ze kunnen het elk moment uitspreken. Laten we even kijken naar de verschillende vertalingen. Vind ik altijd interessant hoe het vertaald wordt. De MBV, zoals we het vanochtend gehoord hebben, die zegt: luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. De MBG zegt: hoor Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. De Willibrord vertaling, de WV 95, zegt: luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige. En de Bijbel in gewone taal zegt: volk van Israël, luister goed, de Heer onze God is de enige God. En de HSV, de herziende statenvertaling, zegt: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, even voor de duidelijkheid, als je in jouw Bijbel leest Heer, H-E-E-R, hoofdletter, of Heere, ook allemaal hoofdletters, of Heere, H-E-R-E, dan staat er in het Hebreeuws, de taal waar het Oude Testament geschreven is, staat er Yahweh. Yahweh. He, dus als je hier de Heere God, he, dat is dan vertaald in het Hebreeuws Yahweh Elohim. Ja, dus en men heeft dat, de Hieronymus is daarmee begonnen, die vond uit respect, want die naam werd niet meer uitgesproken, die zei in de, al de Latijnse Vulgata staat de godsnaam niet meer in. Luther, Tyndale, al die vertalers hebben het niet, hebben de godsnaam weggelaten. Je mag erover denken wat je wil. Ik vind die godsnaam heel bijzonder. Yahweh is ontzettend belangrijk. Nou, in deze ene vers komt het woord Yahweh twee keer voor. Yahweh is de godsnaam. Het betekent iets van ik ben die ik ben. De protestanten hebben, en ik vind dat heel mooi, die hebben daar de eeuwige van gemaakt. Ook heel veel joden die zeggen die noemen Yahweh de eeuwige. Want als je bent die je bent, iemand die altijd is, is de eeuwige. Dus Yahweh, daar zit dat, die eeuwigheid in. Elohim, dus als we naar God kijken, Elohim is wie God is. Dat betekent God. Yahweh is zijn naam. En Heer is Hij voor ons. Hij is voor ons Heer geworden. En Hashem is zeg maar de plaatsvervanging voor Yahweh. Omdat de Joden de naam Yahweh niet uit willen spreken, zeggen zij Hashem. Dus daar kom ik naar dat Shema Yisrael. Luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. Shema, en in het Hebreeuws klinkt het zo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En daar is, maar ik zei net Adonai, dus eigenlijk staat daar Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. We gaan daar even naar kijken. Trouwens, vanaf die vijf vertalingen die we bekeken hebben, kom ik het dichtbij, vind ik die van de HSV, niet altijd, maar dit keer vind ik de herziende Statenvertaling, vind ik het meest toepasselijke. Gaan we zo ook nog even naar kijken. Dus als je kijkt naar dit ene vers. Luister Israël. Yahweh is onze God. Yahweh Eloheinu. Yahweh is onze God. En Yahweh is één. Of luister Israël. Yahweh onze God. Yahweh is één. Je kan alle twee kanten uitgaan. Hè? Want Yahweh Eloheinu. Yahweh onze God. Kan ook betekenen. Yahweh is onze God. In het Hebreeuws kan dat. Dus het is of de Heer is onze God of de Heer onze God. De Heer is één. En dan heb je het tweede gedeelte. Yahweh Echad. Yahweh is één. Maar het kan ook zijn Yahweh is de enige of hij is alleen God. In die zin is Hebreeuws flexibel. Je kan daar meerdere kanten uitgaan. Binnen bepaalde marges natuurlijk. Maar er zijn verschillende mogelijkheden. Maar binnen mogelijkheden is er altijd wel de beste mogelijkheid. Dus je kan uit context, historisch en allemaal wel zien. Wat is nou de beste vertaling? En dan zou ik zelf zeggen. Luister Israël. De Heer onze God. De Heere is één. Zo'n belangrijke vers. Waarom is dit ene vers zo ontzettend belangrijk? Waarom zit er ook weer zoveel in? Ten eerste, het monotheïstische aspect. Monotheïsme betekent geloof in één God. Christendom is een monotheïstische religie, monotheïstisch geloof. Maar het Jodendom was het eerste monotheïstische geloof. Abraham geloofde in de ene God. Het andere woord is polytheïsme. Dat geloof in vele goden. Monotheïsme, geloof in één God. En hier wordt duidelijk, er is maar één God. En die God is Yahweh. Dat is de God van Israël. Dat is de enige God die echt bestaat. Als je in die tijd leefde, was dat heel revolutionair. Mensen geloofden in beeldjes, in de zon, in de maan. En mensen maakten iets en zeiden, dat is onze God. En toen kwam Abraham, Isaac, Jacob en Mozes en werd duidelijk, nee, er is maar één God en dat is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die God identificeerde zich met drie namen. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Het Jodendom is dus verreweg de oudste monotheïsme. theïstisch geloof. En daaruit zijn wij ook ontstaan. Hè? Dat voor alle duidelijkheid, onze roots liggen helemaal in het Jodendom. De 12 stammen waren Joods, Jezus was Joods, de apostelen waren Jood. Dus wij hebben dat van hun ontvangen. Maar dit vers gaat nog dieper. We zien hier een exclusiviteit. Dat vind ik zo bijzonder. De exclusiviteit van de ene God van Israël. Yahweh is de enige ware God. Hij is de enige God. Er is geen andere God als Yahweh. Ik vind dat weer zo mooi als ik dan denk aan het Nieuwe Testament. Waar Jezus in Johannes 14 vers 6 zegt. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Ook Jezus zegt exclusief. Er is geen andere weg. Er is maar één weg naar redding. Dat is Jezus Christus. En in het Oude Testament, de openbaring was toen. Er is maar één God. Yahweh. Eén God. En wij hebben geleerd dat die ene God. Dat Jezus Christus God is. De vlees geworden, mens geworden God. De openbaring is de openbaring over wie God is, is uitgebreid in het Nieuwe Testament. En het, wat ik verder nog heel interessant vind van deze ene vers is, deze ene God heeft een naam. God heeft een naam. En de naam van deze ene God is Yahweh. Ik ben die ik ben, of ik ben die er altijd zal zijn. En deze naam, deze Yahweh, is één. Nou, christenen geloven in de God van Israël. Wij geloven zeker ook in dit vers. Hè, de Heer, onze God, de Heer is één. Maar hoe verenig ik, hoe past dit bij de drie eenheid? God is één, ja, maar God is ook drie. Hoe past dat bij elkaar? Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel, een heel bijzonder aspect van het Shema, van het Shema Yisrael, is het woord Echad. Het laatste woord. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hij is één. Yahweh is één, Yahweh is Echad. Echad is het woord voor één. Nou, wat is zo bijzonder aan het woord één? Het woord Echad betekent zeker één. God is één. Er is maar één God, zeker. Maar Echad betekent een samengestelde eenheid. Echad betekent samengestelde eenheid. Het Nederlandse elftal. Joehoe. Okay, weinig liefhebbers. Geen probleem. Het Nederlandse elftal is één. Het is één elftal. Het is één team. Maar het is samengesteld van 11 personen. Ja. Eén team met 11 mensen. En dat zou Echad zijn. Het is één team, ze zijn Echad, maar ze zijn wel 11 spelers. We zien dat woord Echad op verschillende plaatsen in de Bijbel. Ik heb er 3 voor jullie uitgezocht. In Genesis 11 vers 6 lezen we, en dit was in een negatieve vorm, de mensen werden één, Echad. Heel veel mensen van de volk van de aarde, die bleven allemaal op één plaats, ze waren Echad, en besloten samen om een toren te bouwen. Ze waren één en ze wilden samen blijven. En daar lezen we dus het woord Echad. We zien het woord Echad ook als Jozef de droom uitlegt over de koeien en over de aren. Jozef vertelt aan de farao, ja, je hebt 2 dromen, maar die 2 dromen zijn Echad, zegt hij. Zegt hij letterlijk. Die 2 dromen, het zijn wel 2 dromen, maar ze zijn één. Dus die droom over die koeien en die magere koeien eten die grote koeien en die magere arend, die eten de volle arenden. Maar hij zegt van, die 2 dromen hebben 1 betekenis. Echad. Ook lezen we het woord Echad. De stam van Benjamin was een stam van 1000 mensen. Maar ze waren 1 stam. Ze waren Echad. Dus Echad betekent een samengestelde eenheid. Hebben we dat? Dus luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. De Heer onze God, Yahweh is één. Er is niemand zoals hem. Maar deze ene God is een eenheid. En zoals wij dat nu weten, de Heer onze God is een drie-eenheid. Ja, hij is de drie enige God. De Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat weten we nu. En de Joden hadden dat, en die zouden ook al kunnen ontdekken. De Geest van God zweefde over de aarde. Wie is de Geest van God? Dus de openbaring over dat God meer is, dat hij een twee-eenheid is, zou men al uit het Oude Testament uit kunnen halen. Het woord Elohim is ook, betekent goden. Het betekent niet meerdere goden, maar hij is een meervoudsgod. Hij is de God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En ze zijn samen één. En dat, ik word er enthousiast van. Ik vind dat zo bijzonder mooi. Samen één zijn. Het huwelijk ook. Samen, twee mensen, worden één. De gemeente van Jezus Christus. Verschillend, divers. Allemaal mensen met verschillende achtergronden. Zijn samen één. Samengestelde eenheid. Echad. Allemaal in één vers. Luister Israël, de Heer jullie God, de Heer is één. Dus merken jullie hoe belangrijk zo'n vers is. Niet alleen voor Joden, maar ook voor christenen. Luister Israël, luister gemeente. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met inzet van al uw krachten. Dat is ook zo leuk, hè? Met je hart. En dat is leuk, het hart in het Hebreeuws is het woord. Lef, hè, lef. Je moet lef hebben. Dus hart en met heel je ziel. En met heel je kracht. En daar staat het woordje, ja, dat is bijna niet te vertalen, staat helemaal niet kracht, maar er staat meodega. En met al jouw veelheid. Dus met jouw alles moet jij de Heere lief hebben. Dus daarom is dat prima vertaald met inzet van al uw krachten. Maar het betekent eigenlijk with all your muchness, met je veelheid, met alles moet je de Heere God lief hebben. En dan staat er in vers 6, houd de geboden, en ik wil daar zeggen, hou Gods woord, die ik u vandaag opleg, steeds in je gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis, onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat. Draag ze op een teken aan op uw voorarm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op uw doorposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dit is het belangrijkste vers. Dit tekstgedeelte is echt een van de belangrijkste gedeeltes voor de Joden. Eerst komt de verklaring. Hashem, Yahweh, jullie God is één. Vervolgens de opdracht om God lief te hebben met hart, ziel en al je kracht, zeg ik maar. En daarna de opdracht om Gods woord altijd te bewaren, in gedachten te houden en door te geven aan je kinderen. Hoe doe je dat? Ouders hebben hier een hele belangrijke taak in. Mozes zegt, prent, druk het in. Prent de woorden, prent Gods woord in je kinderen. Spreek met je kinderen altijd over de Bijbel. Vertel die mooie verhalen. Leer hun versen. En print als het ware Bijbelversen uit en plak het ergens aan in je huis. Dat ze altijd gezien worden. Dat die vers altijd gezien worden. Leer je kinderen van vroegs aan Gods stem te verstaan. Breng jouw kinderen in de nabijheid van God. Neem ze mee naar de kerk. Stuur ze naar de jeugd. Stuur ze naar de Ichtenskids. Zo belangrijk om ze in de nabijheid van God te brengen. En ook als er een bijzondere dienst ergens is. Een jeugddienst, een EO-jongerendag of wat, een baan 7 in de leg. Of breng je kinderen daar naartoe. Investeer in jouw kinderen. Zo belangrijk. Als je dat in hun prent, zullen ze het nooit vergeten. Spreek over Gods woord steeds als je thuis bent en onderweg bent. Als je naar bed gaat en opstaat. Met andere woorden, wees eigenlijk de hele dag bezig met Gods woord. Vervolgens twee versen die de orthodoxe Joden heel letterlijk hebben genomen. En draag ze als een teken om uw arm. En die doen zo'n band om hun arm. En soms ook in bijzondere tijden, dan doen ze zo'n ook met een stukje van de Torah op hun voorhoofd. Dat ziet allemaal heel apart uit. Dan hebben ze ook een hele mooie, een mezuzah is zo'n Zo'n klein doosje die ze bij de deur op een deurpost vastzetten. En als ze hun huis binnengaan, dan raken ze het even aan of kussen ze het. En uitgaan, dat is de mezuza. Heel, heel mooi. Allemaal hulpjes om te herinneren, om constant ermee bezig te zijn. En die hoef je niet letterlijk zulke dingen te doen, maar figuurlijk allemaal dingen in je huis, dat je constant herinnerd wordt aan Gods grote weldaden, aan Gods woord, aan Gods heerlijke woord. Want ik ben er zo van overtuigd dat als de Bijbel schrijft over Gods wetten, Gods geboden, Gods voorschriften, tot daar voor ons zou je mogen zeggen, het is Gods woord. Het gaat hier, als David zegt, ik verheug me in de wet van God. Dan denk je van, hè, in de wet van God? Waarom zou je verheugen in de wet? Nee, maar hij bedoelt Gods woord. Gods woord is als honing op mijn tong. Gods woord is als een licht op mijn pad. Gods woord is wat mij richting geeft. Gods woord is hetgene wat mij, als ik down ben, dat mij weer opricht. Gods woord, daar verheug ik me in. Hier haal ik kracht uit. Als ik het even niet meer zie zitten, dan ga ik niet drinken, dan ga ik niet blowen, ga ik niet... Nee, ik heb Gods woord. Dat is voedsel voor mijn ziel. Hier word ik blij van. Hier word ik weer opgericht. Dit is precies wat ik nodig heb. Hoe moeten we deze 6 versen van Deuteronomie toepassen op het Nieuwe Testament? Ik heb er enige dingen al over gezegd. Dus ik geloof niet dat we dat letterlijk op ons voorhoofd, op onze deurposten en geen graffiti. Niet naar buiten gaan en ergens aan Johannes 3 vers 16 op het stadhuis sprayen. Dat heb ik niet gezegd, dat te doen. Maar wat dan wel? Wees creatief daarop. Je screensaver, dat je een mooie tekst ziet. Overal in je huis wordt herinnerd aan het woord van God. Dat het duidelijk is. Dat jij steeds en dan steeds een andere vers. Totdat die echt helemaal geland is bij jou. Dus zorg ervoor dat je dagelijks geconfronteerd wordt met het woord van God. Gods woord is voedsel voor ons geestelijk mens. Jouw lichaam heeft vast voedsel nodig. Jouw geestelijke mens heeft het woord van God nodig. Het is belangrijk om regelmatig de Bijbel te lezen, structureel, systematisch. Maar ook af en toe gewoon de Bijbel open doen en een vers lezen is ook goed. Maar ook systematisch boeken uitlezen, ontzettend belangrijk. Ik zelf, en dat kan ik jullie misschien meegeven, misschien helpt dit. Ik heb voor mezelf, lees ik graag systematisch het Bijbelboeken door. De Bijbel proberen door te lezen in het geheel. Dan heb ik... Lees ik de Bijbel natuurlijk voor voorbereiding van Bijbelstudies en preken. Dan heb ik af en toe gooi ik de Bijbel gewoon open en lees in het. Als ik heel veel in het Oude Testament lees, dan wil ik af en toe vers of even ook wat Nieuwe Testament lezen of vice versa. En wat ik sinds kort doe ook, is elke dag probeer ik een paar versen te lezen in het Hebreeuws. Nog heel moeilijk voor mij om dat allemaal goed te begrijpen, maar dat. Zo verschillende manieren de Bijbel tot je laten komen is zo belangrijk. Dus gemeente, als je wakker wordt, lees een aantal versen. Heb altijd een Bijbel op je nachtkastje liggen en bij de tafel. Als je gaat eten, na het eten of voor het slapen gaan. Zoek ook rustmomenten waar je wat langere stukken kunt lezen zonder je even af dan. Als je... in de auto zit, als je op de fiets bent, citeer dan die Bijbelversen die je probeert uit je hoofd te leren. Schrijf het ergens op, probeer het te herhalen op de fiets. Dat geeft je zoveel kracht. Of worshipliederen en Bijbelversen, dan kan je meezingen. Ik heb een heel indrukwekkend verhaal gehoord van een rabbi. Die heette Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman Tzatz. Dat is een rabbi die leefde... ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En jullie weten dat in de Tweede Wereldoorlog werden 6 miljoen Joden vermoord. Er waren uiteraard ook mensen die Joden hielpen met het onderduiken. En ook de katholieke kerk die hielp ook mee om kinderen om ze te helpen onderduiken. En jonge kinderen werden in weeshuizen, in kloosters en internaten gestopt. Zodat ze veilig waren. Ze werden Ze werden in schuil gehouden. Maar wat ze dan wel werd gedaan, is ze werden gekerstend. Ze werden christelijk opgevoed. En de Joodse kinderen werden langzamerhand, werd over Jezus verteld. Ze gingen onze vader leren en alles. Tot zover oké. Okay. Wat kun je anders doen? En dat is heel nobel ook dat gedaan werd. Maar na de oorlog was er een rabbi. Deze rabbi Jozef, en die ging rond om de Joodse kinderen te zoeken. Hij wist, er moeten allemaal kinderen zijn verstopt. En hij wou ze terugbrengen en naar Israël brengen. En het verhaal gaat zo dat hij naar een internaat ging en vroeg van, hey, zijn hier Joodse kinderen? Hey, ik wil ze meenemen. En toen zei ze, nee, hier zijn geen Joodse kinderen. En toen stond die man, die rabbi, en die riep uit, Shema Yisrael! Hij riep dat uit. En kinderen die dat hoorden, de Joodse kinderen die al jaren en niks meer gehoord hadden, die ook heel jong waren toen ze daar gebracht waren, die hoorden dat en die riepen, Mama! En ze riepen naar buiten, ze renden naar buiten. Ze renden naar buiten. Dat Shema, hun mama, hun ima, hij had dat in hun harten geprent toen ze heel klein waren. Want dat doen Joodse moeders. Die leren, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dat wordt als kleins af aan, wordt dat de Joodse kinderen geleerd. En die kinderen jarenlang in isolatie, hadden niks meer gehoord van Shema en alles. Maar dat, ze werden getriggerd door die rabbi, Shema Yisrael. En ze dachten meteen, die moeder die al lang dood was, die al lang vermoord was. Maar ze dachten meteen aan die woorden die zij geleerd hadden. Hey, ik wil verder over het verhaal en alles. De punt hier is, vind ik zo krachtig, dat ze dat letterlijk wat in Deuteronomium 6 staat. Als jij dat print in jouw kinderen. Als jij dat leert aan hun kinderen. Dan zit dat erin. En dat kan jarenlang weg zijn. En jarenlang kunnen kinderen er niks mee doen. En jarenlang kan dat, maar het is er latent aanwezig. En dan wordt dat getriggerd, in dit geval door Shema, door een Bijbelvers. Shema Yisrael, de Heere onze God, de Heere is één. Dus lieve ouders vanochtend, alles wat je in jouw kinderen legt, is zo kostbaar. Het is zo kostbaar. Voed je kinderen op met de Bijbel, met Gods woord, met kostbare versen, of met die pareltjes, geef hun dat mee. Maar ook, leef het voor. Leef het voor. Zij zullen jou nadoen. En als je ouders zijn met kinderen die misschien niet meer geloven, weet dan dat wat jij daarin hun gelegd hebt, dat is latent aanwezig. Ook als een jaren eroverheen gaat. Ik geloof dat op een gegeven moment, omdat je dat er zo trouw erin gelegd hebt, dat zal. Er hoeft maar een soort rabbi langs te komen en Shema te roepen. En in een tijd van nood, zij zullen roepen naar de Heer. Zij zullen daar een antwoord op geven. Dus blijf voor hen bidden, blijf roepen. Blijf jij roepen, blijf het inprenten. En leg die woorden, leef het uit. En zorg ervoor dat in jouw huis het vol is. Dat het vol saturated, dat het jouw huis verzadigd is met Gods woord. Ik wil vers 4 tot en met vers 9 nog een keer lezen. En dan gaan we een lied horen. En dat lied gaat over dat verhaal wat ik verteld had over die rabbi. Ik moet zeggen, het is geen christelijk lied, maar wel, het gaat over dit verhaal. En het gaat wel over het Oude Testament. Het is een prachtig lied, een prachtig verhaal. Het is in het Engels. Maar je kan ook gewoon die tijd nemen van bezinning. En we gaan daarna het avondmaal vieren. Dus hier komt nog een keer die belangrijke verse. Laat het tot je indringen. Luister Israël. Luister gemeente. De Heere, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heere uw God lief. Met hart en ziel. Met inzet van al uw krachten. Houd de geboden, houd het woord van God die ik u vandaag opleg, steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis, onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.